Broers en zusters, namens de kerkraad mag ik u eerst het volgende meedelen. Belijdenis attestatie is aangevraagd naar Gifmekerk de Dalsen, de broeder J. Messu, zuster A. en Messu Geertsma en zuster W. Messu. De kerkraad vergadert zo de heren wil op maandag 12 mei aanstaande aan de Russenweg 6 te Zwolle vanaf 19:30. De kerkraad met de jaken vergadert zo de heren wil op dinsdag 13 mei aanstaande aan de Russenweg 6 te Zwolle op dezelfde tijd. Kerken van het kerkverband van de Gemeentekerk in Nederland vergaderen zo de heren dat weer op vrijdag 16 mei aanstaande in het kerkgebouw Rehoboth te Wietmen op 19:45. Nou, dan moet de kerk dat nog maar eens over hebben. Ik ga ervan uit dat het in Ede is. Niet? Dan horen we dat nog wel. Maar u weet dat er dan vergaderd wordt. De collect in deze dienst is bestemd voor de kerk en op verzoek wordt u weer in het aan de sluitingsavond van het verenigingsseizoen die zo de heren wil aanstaande woensdag 14 mei zal worden gehouden in het PKN-kerkje te Wietmen aanvang 8 uur. Tot zover deze mededelingen. Laten we nu uit eerbied voor de heren de eredienst staande beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Prijzen we onze God met Psalm 42, vers 1. Heer, een hert in dorre strekens mag niet sterker naar het genot van de koele waterbeken dan mijn ziel naar u, o God. En ook het vijfde vers, Psalm 42, 1 en 5. Laten wij nu in verbondenheid met de Kerk van alle eeuwen plaatsen een belijdenis doen van het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. En daarna zingen uit Psalm 72, vers 10. De Heere God zij lof bewezen door alle tijden heen. Psalm 72, vers 10. Ieder van u belijden in zijn hart met mij als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan, uit de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Laten we de Heer nu aanroepen in het gebed en bidden om zijn genade en om zijn zegen over de evangelieverkondiging. Almachtige God, ja, amen, zeggen wij, op de oproep om u te loven, de grote God die alle dingen regeert, alle tijden heen. Uw naam, Heere, moet inderdaad eeuwig lof ontvangen, want u alleen komt ook de eer toe. Wij danken u dat u ons de genade verleent om aan die eer mee te doen. Ons de genade verleent om deze eredienst u aan te bieden. Als één groot dankoffer van ons leven. Heere onze God, u geeft ook zoveel stof tot lof om eredienst te houden, om u te prijzen, te danken. Heer onze God, u weet hoe wij hier naartoe gekomen zijn. Of, Heer, inderdaad ons hart er weer naar smachten. Om u te prijzen, zoals een dorstig hert naar water kan verlangen. Heer onze God, u geeft gunst, u geeft liefde. En waar kan een zondig sterveling dat in deze wereld verwachten? Een wereld die zo vast zit in het kwaad. Wij danken u dat dat bij u kan, de God die zich ontfermt over zondaars en die uitgerekend in die verlossing uw eer zoekt, er welbehagen in hebt, om zich te ontfermen, om vastgelopen, opstandige schepselen. Heer onze God, laat ons steeds weer het genadewonder beseffen van dat geweldig verbond dat u met ons hebt willen aangaan en in uw gunst en geduld ook trouw blijft. Vader in de hemel, wij belijden u. Wij maken het er niet naar. Wilt u ons bevrijden van alles wat ons van u kan vervreemden en verwijderen? Bevrijd ons van alle schuld, van al onze zonden, ook van onze onbewuste zonden. Geef ons helder besef van wat past bij u, de Heilige. Geef dat zo de heiligheid van uw huis ook ons leven stempelt. Maak ons door uw geest u toegewijd. Geef ons daarvoor onderwijs, Vader, uit uw evangelie. Wij danken u dat u na eerst de ene naar de andere profeet gezonden te hebben, zelfs op den duur ook uw eigen zoon hebt gestuurd, en dat wij ook zijn onderwijs nog zo heerlijk vastgelegd in de schriften telkens weer kunnen nalezen. Doe ons als aan de voeten van de Heer Jezus luisteren, gretig, leergierig, dorstig, omdat bij hem het leven is. U, Vader, hebt hem ons tot redder gegeven. Bevrijd ons van alles wat ons van u kan verwijderen, wat ons bij Christus vandaan haalt. Leer ons zo, als hartelijke volgelingen van hem, u vasthoudend midden in deze wereld te eren en rust ons toe waar dat ons soms niet gemakkelijk wordt gemaakt door krachten van de boze van buitenaf. Vader in de hemel, verleen ons de wijsheid en de moed, de kracht en de vrijmoedigheid van uw geest om in deze wereld heldere kinderen van u te zijn. Die in deze wereld zich niet voor schamen, bij welke hemelse vader zij horen, en die zich hun Heer en Heiland, Jezus Christus, niet schamen. Vader in de hemel, leer ons zo echt, met heel ons hart, u dankbaar te zijn toegewijd, en zo aan onze dank en lof in deze eredienst ook een leven te paren, dat die dank en lof uitademt in een alledaagse dienst vol eerbied en vol toewijding. Schenk het ons om Jezus wil. Amen. We lezen de schriften in het evangelie naar Matteüs, hoofdstuk 13, vanaf vers 24 tot 35. Matteüs 13, vers 24 tot 35. Er wordt van onze Heer Jezus verteld nog een gelijkenis, hield hij hun voor, en hij zei: het koninkrijk der hemelen komt overeen met iemand die goed zaad gezaaid had in zijn akker. Maar terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide er onkruid overheen, midden tussen het koren, en ging weg. Toen het graan opkwam en vrucht zette, toen kwam ook het onkruid tevoorschijn. Daarna kwamen de slaven van de eigenaar en zeiden tot hem: Heer, hebt u niet goed zaad in uw akker gezaaid? Hoe komt u dan aan onkruid? Hij zei tot hen: Dat heeft een vijandig mens gedaan. De slaven zeiden tot hem: Wilt u dan de wijd bijeenhalen? Hij zei: Nee, want bij het bijeenhalen van het onkruid zou u tevens het koren kunnen uittrekken. Laat beide samen opgroeien tot de oogst. En in de oogsttijd zal ik tot de maaier zeggen: Haal eerst het onkruid bijeen en bind het in bossen om het te verbranden. Maar breng het koren bijeen in mijn schuur. Nog een gelijkenis hield hij hun voor en hij zei: Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mosterdzaadje dat iemand nam en in zijn akker zaaide. Het is wel het kleinste van alle zaden, maar als het volgroeid is, is het groter dan de tuingewassen en het wordt een boom, zodat de vogelen des hemels in zijn akker kunnen nestelen. En nog een gelijkenis sprak hij tot hen: Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zuurdeesem, welke een vrouw nam en in 3 maten meel deed, totdat het geheel doorzuurd was. Dit alles zei Jezus in gelijkenissen tot de scharen. En zonder gelijkenis zei hij niets tot hen, opdat vervuld zou worden het woord gesproken door de profeet toen hij zei: Ik zal mijn mond open doen met gelijkenissen. Ik zal verkondigen wat sinds de grondlegging der wereld verborgen gebleven is. Dat zal voor nu eerst deze schriftlezing. U krijgt nu gelegenheid om uw gave te geven in de collecte. En daarna zingen wij op Psalm 92 de versen 1, 3, 4 en 7, 8. Psalm 92 vers 1, 3 en 4 en 7 en 8. tekst voor de verkondiging is Matthäus 13, vers 36 tot 43, het vervolg van wat wij net gelezen hebben. Matthäus 13, vers 36 tot 43. Toen liet hij de scharen gaan en ging naar huis. Zijn discipelen kwamen bij hem en zeiden: maak ons de gelijkenis van het onkruid in de akker duidelijk. Hij antwoordde zij: die het goede zaad zaait, is de zoon des mensen. De akker is de wereld. Het goede zaad, dat zijn de kinderen van het koninkrijk. Het onkruid zijn de kinderen van de boze. De vijand die het gezaaid heeft, is de duivel. Oogst is de voleinding van de wereld. De maaiers zijn de engelen. Zoals nu het onkruid verzameld wordt en het vuur verbrandt, zo zal het gaan bij de voleinding der wereld. De zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit zijn koninkrijk verzamelen al wat tot zonde verleidt en hen die de ongerechtigheid bedrijven. En ze zullen hen in de vurige oven werpen. Daar zal het geween zijn en het tandige knars. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het koninkrijk van hun vaders. Wie oren heeft, die horen. Zover Gods woord. Laten wij straks een antwoord op de evangelieverkondiging de Heer ons liet zingen van Psalm 37, vers 2. Blijf aan de Heer uw wegen toe vertrouwen, verheug u in uw God, bewoon het land en ook. Vers 8. De Heere kent de dagen van de vromen, hun erfdeel blijft in eeuwigheid bestaan. Psalm 37, vers 2 en 8. Gemeente van ons Jezus Christus, tuineert u wel eens? De bloementuin, of heb je een groentetuintje? Moet je je voorstellen, heb je alle moeite gedaan om je zaaigoed in de grond te stoppen, mooi laagje aarde eroverheen, vogels op een afstand gehouden en daar wachten op de eerste groene puntjes. Ah, daar komen ze. Je ziet ze per dag omhoog komen. Dan, na een week of wat, als het stevig boven de grond staat, hé, dan zie je ineens iets vreemds. Sommige steeltjes, die zien er toch wel heel anders uit dan andere. Je wacht af, en dan, als het bijna volgroeid is, dan ontdek je het. Aan het ene komen de bloemknoppen, of in het groentebed de kleine boontjes. Maar overal daarheen, zie je allemaal loze plantjes, er komt niks uit. Dat is helemaal niet wat je gezaaid had. Wat een gemene strik. Iemand anders heeft de stiekem onkruidzaad tussen gestrooid. Eerst leek het allemaal hetzelfde, maar nu zie je het. Wat nu? Uittrekken, dat foute spul. Tja, maar als je dat doet, dan trek je je eigen plantjes mee. Zo zijn de wortels en alles met elkaar verstrengeld. Wat ben je boos. Wat gemeen is dat. Je kunt het ook met je computer hebben. Ben je druk bezig geweest, heel programma gemaakt, eindelijk goed voor elkaar. Ga je even weg, kom je later terug. Dat zie je, alles door de war. En je weet zeker dat het goed was. Iemand moet intussen gauw een gemene virus erin gestopt hebben. Je ziet het direct. Wat een toestand. om moedeloos van te worden. Zo gaat het nu ook met de zaak van mijn koninkrijk, komt hier Jezus ons in de tekst vertellen. Ben je bezig met die mooie zaak van God, hoge verwachtingen en het allemaal doorzenders die de zaak in de war dreigen te schoppen? Je maakt het bij de evangelieverkondiging in deze wereld mee, de hele kerkgeschiedenis door. Bij jouw evangelisatie-inspanningen in je eigen omgeving. Je kunt het meemaken in het gemeenteleven. Je maakt het mee in je gezin als je je best doet voor een gelovige opvoeding. Of op school. Stoorzenders, tegenwerking. Daar kom je overal tegen in deze wereld als je Christus volgt. Waarom grijpt de Heer niet krachtig in? Vragen wij ons dan wel eens af. Het gaat toch om zijn zaak? Je moet de Heere kennen om te weten hoe het met de zaak van zijn koninkrijk toegaat. Jezus ging met zachtmoedigheid en nederigheid de weg van het kruis. Het typeert zijn werkwijze. Zo gaat het ook met het hemelrijk. Het lijkt eerst helemaal niet aan je hoge verwachtingen te voldoen. Het lijkt wel spaak te lopen op alles wat je in deze wereld ondervindt. Waar is God nu? Waar blijft Christus met zijn macht? Maar vergis je niet, let op de koning. Hij weet wat hij wil. Hij houdt de touwtjes in handen. Een hele rust voor de kerk. Voor al de kinderen van zijn koninkrijk. Wat een bemoediging, ook voor ons. Zullen we eens gaan kijken naar de uitleg van onze heiland van die gelijkenis van dat onkruid. De boodschap van de tekst vat ik zo voor u samen. Christus gaat geduldig zijn gang met de zaak van zijn rijk. We zien ten eerste door tegenwerking heen en ten tweede met een stralend resultaat. Dus Christus gaat geduldig zijn gang met de zaak van zijn rijk, door tegenwerking heen met een stralend resultaat. Die mensen daar rond Jezus, die konden het heel goed weten, dat is geen normale profeet. Moet eens kijken wat hij allemaal doet. Dat is echt bovenmenselijk. Die tekenen, die wonderen, die genezingen, dat stilleggen van een storm op een kokende zee. Die man die beschikt over bovennatuurlijke krachten. Maar waar blijft nu dat rijk van de hemel, waar hij het steeds over heeft? Waarom zet hij die macht niet veel sterker in? Daar kun je tegenstanders toch gemakkelijk mee uitschakelen? Waarom legt hij niet de hele wereld aan zijn voeten als hij de Christus is? Hij brengt toch het koninkrijk van de hemel? Anderen gingen Jezus bespotten. Ze schrijven zijn bovenmenselijke krachten toe aan een boze geest. Die man die staat onder invloed van Beelzebul. Je kunt het lezen in hoofdstuk 12. Moeite met Jezus. Met zijn manier van optreden. En herkennen wij die moeite niet ook bij onszelf? Als hij zo'n macht heeft. Waarom laat hij het dan allemaal zo lopen? Lijden. Vernedering. Uiteindelijk zelfs dat kruis waar hij zich liet hangen. Met gelijkenissen wil Jezus het de mensen duidelijk maken hoe God te werk gaat met de komst van zijn rijk. Wat zij van Gods gezalfde moeten verwachten. De gelijkenis van de zaaier laat zien hoe de Heere rustig en stil te werk gaat. Gewoon met evangelieverkondiging. Zo trekt God mensen naar dat hemelrijk. Werk in stilte. Er gaan soms jaren overheen voordat je resultaten ziet. In de opvoeding, in het kanalisatiewerk, in de prediking, in alle ambtelijke arbeid, in de evangelisatiecontacten, in zending ver weg. Jaren. Onze heiland laat ook zien dat er verzet komt. Dat men zijn werk zal proberen af te breken. Want er zijn er die moeten niks van het rijk van God hebben. En de Heere laat dat nog toe ook. Dat laat hij toe. Die vijanden van zijn rijk worden niet direct uitgeschakeld. Hij zou het wel kunnen, maar zo werkt hij niet. Hij illustreert dat met het voorbeeld van die gemene onkruidzaaier. Het tekent hoe de duivel zit te stoken. De stiekemert, de nachtwerker, sluw gaat hij te werk, om het werk van God maar te laten stuk lopen. En de gelijkenis laat zien hoe typisch duivels hij te werk gaat. Luther heeft eens wel gezegd: de duivel is de aap van God. Hij probeert steeds God na te apen, om de mensen maar in verwarring te brengen. Denk aan dat andere bekende gezegde van Luther: waar Christus in kerk bouwt, ja, daar zet de duivel een kapel neer. Eerst kun je het verschil nauwelijks zien. Zo lijkt dat werk van de duivel op wat de Heere onderneemt. Maar let op, vroeg of laat komt de ware aap uit de mouw. En dan zie je, dat is onkruid tussen de tarwe. Het soort onkruid dat hier in de gelijkenis genoemd wordt, heet dolik. Een bekend onkruid in Israël. In het Nederlands hebben we het dan wel over dolle tarwe of zwart koren. Als de tarwe en het onkruid nog allemaal klein is en net boven de grond uitkomt, dan zie je geen verschil. Met opgroeien lijkt die dolik precies op tarwe. Maar op een gegeven moment, dan ga je het ontdekken. Hé, hier komen geen korenaren uit. Dit deugt niet. Dan kan de meelfabriek of de bakker niks mee doen. Wat wil de Heere Jezus met deze gelijkenis? Hij legt het zelf uit. Dat goede zaad zijn de kinderen van het koninkrijk. Dat onkruid zijn de kinderen van de boze. En de vijand die dat gezaaid heeft, dat is de duivel. Zo zal de duivel Jezus tegenwerken. En niet alleen Jezus Christus, ook de volgelingen van de Heer die het evangelie van hun koninkrijk uitdragen, verder dragen. Zijn de apostelen. Ja, heel zijn christelijke kerk. De kerkgeschiedenis van Jeruzalem af tot hiertoe komt het maar al te duidelijk bevestigen. Die vijandschap waar Jezus zijn discipelen op wilde voorbereiden. Het evangelie van het koninkrijk zal men proberen weg te manoeuvreren. De duivel strooit er zijn eigen zaad wel tussendoor. Het is een lange geschiedenis van dwaling, van vervalsing van het evangelie, van verdrukking, van wegdrukken van het goede zaad van die kinderen van het koninkrijk. De kinderen van het koninkrijk zullen omringd worden door de kinderen van de boze. Je staat als kerk, als kerkmens, in het nieuwe verbond, midden in de wereld, onder die dreiging. En het is een dreiging. De Heer Jezus spreekt over al wat tot zonde verleidt. Verleidt. Alles wat tot kwaad aanzet. En zij die de ongerechtigheid bedrijven, die zeg maar van de ongerechtigheid, van het kwaad doen, hun bedrijf maken, hun dagelijks werk. Die kinderen van de boze proberen de kinderen van Gods rijk mee te zuigen. Christenouders geven aan hun kinderen het zaad van het evangelie door. Maar de duivel, die wil net zo hard beïnvloeden met zijn zaad. Vaak ook met de schijn van, maar dat is ook christelijk. Dat is ook christelijk. Kijk naar de christenheid. Wat is die verdeeld? Doordat mensen met een boodschap kwamen en nog steeds komen, die misschien dezelfde woorden gebruiken, maar met een andere inhoud. Satan, als engel van het licht, lijkt ook evangelie, maar het doet het woord van de Heer geen recht. De kerk wordt in deze wereld voortdurend bedreigd door het virus van de dwaling. Vandaag deze, morgen die. De akker van de wereld wordt bezaaid met het evangelie van Christus. Overal waar kinderen van het koninkrijk die boodschap van de Bijbel eerlijk en trouw doorgeven. Maar diezelfde akker wordt bezaaid met gif van de boze. De heiland bereidt zijn discipelen op die pijnlijke werkelijkheid voor. Ze moeten niet denken dat de Heer Jezus het koninkrijk der hemelen direct op aarde zal vestigen en dat de Heere alle ongelovigen er nu al uit zal werpen. Dat zal later wel een keer gebeuren, maar voorlopig nog niet. Voorlopig zal dus vrouwenzaad en slangenzaad nog dwars door elkaar heen leven op de akker van de wereld. Nou, zeg nou zelf, vragen wij onszelf in ons hart vaak ook niet af. Heren, waarom laat u dat toe? Waarom verwijdert u dat niet, dat onkruid van de vijand? Onthoud, zo onderwijst onze heiland, het koninkrijk der hemelen komt overeen met. En dan volgt deze gelijkenis met de uitleg erbij. De Heer Jezus, die het goede zaad zaait, en de duivel, die er sluw onkruid tussen zaait. De grote opruiming komt nog wel, maar nu nog niet. Want wat zegt de zaaier? Laat beide samen opgroeien tot de oogst. Het tarwe en het onkruid. De kinderen van Gods rijk en de kinderen van de boze. Wat is dus de conclusie van deze les van de heiland, broers en zusters, jongens en meisjes? Wat is de conclusie? Deze. Zolang Christus niet terugkomt, zitten wij daar nog middenin. In deze toestand, in deze dreiging, krijgen wij te maken met die gemene streken van de duivel. Voor Jezus is het geen verrassing. Laten wij ons er dan ook op instellen, op die realiteit, op die gevaren. Laten wij ons er niet door ontmoedigen, als wij dat zelf ook meemaken, in de wereld van Nederland, in de kerkelijke wereld, evengoed als in de wereld van de maatschappij en de politiek. Je ziet het in de confrontaties tussen politieke partijen, vaak kleine christelijke en grote ongelovige partijen, van Eerste en Tweede Kamer, tot en met in de plaatselijke gemeenteraden. Je ziet het ook op het brede veld van de christenheid, met grote kerken en veel bewegingen, met daartussendoor de christenen die zich in alles aan het evangelie van hun Here willen blijven vasthouden. Allerlei slimme tegenzetten van de tegenstander kom je tegen, onchristelijke tegenzetten, of schijnchristelijke, alsof dwaling niet in strijd zou zijn met de Bijbel. Wij mogen als discipelen van onze Here doen wat wij aan mogelijkheden ontvangen. Wij mogen de kracht en de wijsheid van Gods Koninkrijk in deze wereld uitdragen. Als we daar gelegenheid voor geven tot in de politiek en midden in de maatschappij van deze wereld. Maar laten we bedacht zijn en blijven op wat onze hoogste leermeester verzekerde. Het verzet zit niet stil. En laten wij maar geen optimistische prognoses maken. Versta je christenplicht. En laat de zaak in handen van de Heere die alle dingen regeert. In hoeveel landen beleeft de christelijke broederschap niet nog veel groter verdrukking? We hoeven de moed niet te verliezen. We wisten toch dat het zo kon lopen. Ook onder de huidige regering van Jezus Christus aan vaders rechterhand. De gelijkenis wordt regelmatig ook wel zo toegepast dat je in de kerk maar alles moet toelaten. Gelovigen, net zo goed als mensen die zich ongelovig gedragen. Een oefening van een kerkelijke tucht zou in strijd zijn met dit Bijbelgedeelte. Als je mensen van het avondmaal afhoudt of niet langer tot de kerk toelaat, zou je net zo doen als die knechten willen: Heer, zullen wij het onkruid verwijderen? Het wordt al eeuwenlang beweerd en nog steeds wordt daarvan naar deze gelijkenis verwezen. De kerk die tucht oefent, die zou op de stoel van de Heere gaan zitten en eigenwijs vooruitgrijpen op het laatste oordeel dat alleen in de handen van de Heere ligt. En toch is juist ook zo'n bewering en zo'n uitleg misschien wel precies zo'n voorbeeld van het onkruid dat de duivel rondstrooit. Mooie christelijke woorden, zogenaamd vol liefde van de Heer, en intussen gaat het precies tegen het onderwijs van de Heere in. Christus heeft zijn kerk juist verplicht dwaalleraars te bestrijden. En wie zich niet bekeren wil van zijn kwaad en daarin blijft volharden, moeten we buitensluiten. Dat heeft de Heer Jezus juist zelf bevolen. Je kunt het allemaal nalezen, ook in dit evangelie van Matthäus, al een paar hoofdstukken verder, en evengoed in de brieven van de apostelen. Doet wie niet deugt, zij die de ongerechtigheid bedrijven, uit uw midden weg. Zo is het apostolisch bevel van de Heer en zijn apostelen. En je kunt je ook niet beroepen op deze gelijkenis voor zo'n dwaling, want wat lezen wij? De akker is de wereld. Dan gaat het over de wereld waaruit de Heere mensen in zijn kerk vergadert. Een wereld met kinderen van het koninkrijk, maar ook met kinderen van de boze. Het gaat bij deze akker dus niet om interne verhoudingen binnen de gemeente van de Heere. De akker van de wereld is hier in beeld. De akker waarop de kerk als tarwe wordt gezaaid en gebouwd, midden tussen het zaad van de kinderen van de boze. Wat is wel de gelijkenis, de les van de gelijkenis? Je moet als kerk die kinderen van de boze niet met geweld uit de wereld willen opruimen. Integendeel, evangeliseer, drijfzending, roep ze tot bekering. Dat is nu ook het verschil tussen het terrein van de kerk en het gebied van de politiek. Je moet voor twee ontsporingen oppassen. Twee ontsporingen. Je moet de kerk niet tot een akker van de wereld maken. En je moet de akker van de wereld niet als kerk van Christus zien. Je moet ten eerste dus de kerk niet tot een akker van de wereld maken. Want dan laat je de duivel in de kerk toe. Als kerk ben je het juist aan de heren van die kerk verplicht om ongelovigen het lidmaatschap van de kerk te weigeren. Je bent hier namelijk in het huis van God. En aan de andere kant moet je de akker van de wereld niet als kerk van Christus zien. Als christen kun je in de politiek moeilijk beweren dat alle ongelovigen zich moeten bekeren en anders maar het land uit moeten. Dat zou bij wijze van spreken de sfeer en de leer van Wilders zijn. We hebben daar ook als gereformeerde kerken wat van gezegd in onze belijdenis. En wie dat even wil meelezen, die kan dat wel even opslaan. Artikel 36 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, bladzijde 433 van ons kerkboek. Artikel 36 en dan bladzijde 433 van ons kerkboek. Het gaat daar over de taak van de overheid, zoals boven artikel 36 staat. En dan lezen wij vanaf de zevende regel. U ziet daar de tekst Romeinen 13 vers 4 staan tussen haakjes. En dan gaat het daar verder met haar taak van de overheid. Haar taak is niet alleen zorg te dragen voor de openbare orde en daarover te waken, maar ook de heilige dienst van de kerk te beschermen. En daar ziet u een sterretje. Let op de sterretje. Onderaan de bladzijde wordt verteld dat hier vroeger nog een passage bij stond. Die is echter geschrapt. En dat lezen we dan even, het sterretje onderaan. De Generale Synode van Utrecht 1905 verwijderde op deze plaats de volgende woorden: om te weren en uit te roeien alle afgoderij en valse godsdienst om het rijk van de antichrist te gronden te werpen. Een van de gronden voor het schrappen van die passage is de gelijkenis van onze tekst geweest. Wij spreken in dit verband over de scheiding tussen kerk en staat. Die twee moet je niet vermengen. Dwaling, een bedrijven van ongerechtigheid, afgoderij, een valse godsdienst, in de kerk moet je verbieden. Maar in de maatschappij mag je niet alle vrijzinnige christenen of Roomse Mariaverheerders opsluiten of alle ongelovigen het land uitzetten. Stel dat je een compleet christelijke overheid hebt, dan is die niet geroepen om alle niet-christelijke universiteiten te sluiten of alle moslims maar het land uit te sturen, samen met alle humanisten die God niet vereren. Christus heeft toch ook nooit gezegd dat alle heidense Romeinen maar het Joodse land moesten verlaten. Je gaat toch ook niet tegen je ongelovige buren vertellen: ja, jullie horen eigenlijk niet in dit land. Dat kun je wel in de kerk zeggen. Als leden zich daar ongelovig gedragen, dat kan niet in de kerk, maar niet in de maatschappij. Terecht is daarom in de gereformeerde politiek vaak verwezen naar deze gelijkenis. De akker is de wereld. Daar moet je de kinderen van de boos niet uit verwijderen. Ook niet als christenen de regering zouden uitmaken. Want dan zou je tegen je eigen koning in de hemel ingaan. En nou besef ik ook wel dat er dan nog een heleboel problemen overblijven voor christenen die een overheidstaak hebben. Jij weet, als kind van het koninkrijk, Gods geboden zijn de beste bescherming voor de hele samenleving. Ja, je kunt niet alle burgers dwingen christelijk te worden. En hoe ver moet je gaan in je tolerantie? Mag je echtscheiding wel vrij toelaten? Zonde tegen het zevende gebod. En abortus niet, die zonde tegen het zesde gebod. En afgoderij dan? valse godsdienst, die zonde tegen nog wel het eerste gebod. Waar liggen die grenzen? Nou, dat is een lastig terrein, waarvoor wij de christenpolitici wel veel wijsheid van de Heere mogen toebidden, voor hoe zij op hun verantwoordelijke plaats het beste kunnen getuigen van Gods wijsheid midden in een ongelovige maatschappij. Met de gelijkenis van onze tekst laat Christus zien, de grote scheiding wordt nu nog niet voltrokken in de wereld. Zolang dat nog niet gebeurt, blijven wij stoten op die pijnlijke werkelijkheid van de tegenwerking van de duivel. En toch gaat onze heiland rustig zijn gang, met goddelijk geduld, en zijn beleid mag ons moed geven als wij dat gestook van de duivel steeds weer tegenkomen. Helemaal als we verzekerd krijgen, Christus zal er eens een eind aan maken, maar wel op Gods tijd. En dat is het laatste waar we nog kort bij stilstaan. Al lijkt de zaak van Christus koninkrijk soms dood te lopen, de Heere zelf zorgt voor een stralend resultaat. Ja, wij kunnen soms met de handen in het haar zitten. Hoe moet dat nu? Hoe moet dat nu? Maar Christus zit dat niet. Hij heeft zijn plan. Hij gaat zijn gang. En zelfs de duivel brengt hem daar niet vanaf. Hoeveel actie die ook onderneemt, hoe sluw en fel de boze ook te werk gaat. De scheiding komt wel. Maar op Gods tijd. Dan gaat gebeuren wat u langs de doper al van Jezus had gezegd van tevoren, de grote schifting, het uiteindelijke oordeel. Let op de Heer van het goede zaad. In zijn machtige handen ligt het wereldgericht. Het koninkrijk der hemelen gaat echt wel door. Geen duivel die er tegenhoudt. Christus, hij wordt nu nog door velen geminacht, bespot. Ze verwachten weinig van hem, om niet te zeggen helemaal niks. De publieke religiedebatten, waar wij de laatste tijd regelmatig mee geconfronteerd worden, zijn daar een zoveelste teken van. Als christentheologen daar voor het bestaan van de levende God willen uitkomen in zo'n debat, slijpen atheïsten hun messen om de onzin van het christelijk geloof maar zoveel weer mogelijk is, proberen aan te tonen. En waar de Bijbelvereniging van de Nederlandse Gideons al jarenlang gratis het woord van God, de Bijbel van de christenen, verspreiden tot in hotelkamers toe, zie je nu de stichting Ontdek Islam hetzelfde gaan doen. Vanaf het begin van dit jaar tot begin juni, als de Ramadan begint, wil deze stichting 100.000 exemplaren van de Koran, dat boek vol verzinsels van ene Mohammed, uitdelen, ook aan hotels en scholen. De akker is de wereld, waarop de duivel zijn zaad strooit, als de Heere de kinderen van zijn koninkrijk daar vergadert. En als je die beide partijen in deze wereld eens vergelijkt, zou ons daar niet zomaar de moed in de schoenen kunnen zinken? De kinderen van Gods koninkrijk, wat spelen die nu voor een rol in deze wereld? Zijn ze niet vaak aan de zijlijn? In Nederland net zo goed als in Syrië, al zijn er nog verschillen. Verschillen waar wij dankbaar voor mogen zijn in dit land. De kinderen van Gods koninkrijk, ze zijn vaak weggedrukt. Zoals Paulus schrijft in zijn eerste brief aan de gemeente in Korinthe. Het schijnt mij toe dat God ons, apostelen, de laagste plaats heeft aangewezen of ten dode gedoemden. Want we zijn een schouwspel, een theater geworden voor de wereld, voor engelen en mensen, 1 Korinther 4. En de lezers van de brief aan de Hebreeën, die krijgen hetzelfde voor ogen gehouden. Hoofdstuk 10, vers 32 en 33. Herinnert u de dagen van weleer toen u, na door het evangelie van Christus verlicht te zijn, zo heel veel lijden doorworsteld hebt, hetzij zelf een schouwspel, versmaad, verdrukking, hetzij dat u deelnam aan het lot van hen die in zo'n toestand verkeerden. Zo'n akker is deze wereld. Maar wat voor sterke troost geeft onze heilende zijnen in zo'n situatie dan mee, dat hij de nederige zoon des mensen eens zal openbaar maken dat hij wel degelijk regeert. En hoe? Er is bij de Heere echt een sluitingstijd. Een sluitingstijd. Er komt een eind aan het samen opleven op de akker van de wereld, als God de oogsttijd gekomen acht. De dag van de voltooiing van de wereld. Engelen staan als de maaiers van de oogst hem ter beschikking, om het laatste oordeel te voltrekken, om dan al het onkruid te verwijderen, het verzet op te ruimen, zoals je kaf met vuur verbrandt. Hun eind is huilen met knarsende tanden. Het zal een bevrijding zijn voor allen die het wel van Jezus hebben verwacht, die zich niet geschaamd hebben voor de nederige weg van zijn koninkrijk. Kijk ze stralen op die dag. Jezus zegt het zelf. Zij stralen als de zon in het koninkrijk van hun vader. Dat rijk komt er dus echt wel. Ze maken het mee. Wie had dat verwacht? Zo'n stralend resultaat. Terwijl je hier het gevecht vaak leek te verliezen. Ja, wie had dat verwacht? Je verwacht het als je bent geboren uit het goede zaad van de zoon des mensen. Dat doet je overleven. Hij doet je overleven, de Heer van het Koninkrijk. Anderen zullen te gronde gaan, omdat ze Jezus niet hebben erkend en geloofd. Ook al leek het er misschien op dat het met hen niet anders zou gaan dan bij die kinderen van zijn koninkrijk. Het blijkt geen goed zaad. Niet het verzet van de boze wind, die kweker van slangenzaad. Het rijk van Christus blijft als enige overeind. En de kinderen van zijn koninkrijk. Deze gelijkenis, deze les van onze heiland, bevrijdt van het doffe gevoel van uitzichtloosheid. Ook al is het tijdelijk niet gemakkelijk. Toekomst verzekerd. Een stralende toekomst. Dat tilt de volgelingen van Christus nu al uit boven alle geklaag en ondergangsgevoelens. Het doet ons hopen, bidden, waken. We hoeven niet te somberen. Het doet ons hier al, midden op die akker van de wereld, stralen als lichtende sterren in die donkere wereld. Onze Heer komt eens tot zijn oogsttijd. Die Heer die ons kocht met zijn bloed. Wie oren heeft, die horen nu, om straks met Christus te stralen. Amen. Laten we de Heer danken en bidden. Vader in de hemel, wij danken u voor deze herinnering aan de les van uw Zoon, onze Heiland. Heer onze God, wat vergeten wij gauw dat Hij al zoveel keer zijn volgeling heeft voorgehouden, dat niet anders dan door verdrukkingen Koninkrijk der Hemelen zullen beërven. Heer onze God, vergeef ons alle te vroeg triomfalisme. Vergeef ons als we hier al alles in zo'n staat verwachten als de Heer Jezus ons heeft verteld dat pas zal gebeuren als Hij terugkomt. Vergeef het ons dat we ons zo vaak laten ontmoedigen als wij op allerlei verzet en tegenstand stuiten, de moed dreigen te verliezen. Help ons door uw geest dat we ons wennen aan wat de Heer Jezus ons van tevoren heeft verteld en voorgehouden. Wij danken u dat u in uw woord het voor uw kinderen niet mooier maakt dan de werkelijkheid is. En tegelijk dat u het op uw tijd alles veel mooier zal maken dan wij ons nu kunnen voorstellen. Vader in de hemel, sterk ons door uw geest om naar de wijsheid van deze lessen dagelijks onze weg te gaan. Steeds in moed te putten en kracht bij u, om ook bij alle verdrukkingen, tegenstand, teleurstellingen rustig vol te houden, achter Christus aangaan en het alles ook aan Hem over te laten. Help ons dat wij onze roeping verstaan. Niet meer, maar ook niet minder dan dat. En dat we daarin trouw zijn. Ieder op zijn eigen plek. In de taken en de roepingen die U ons geeft. Persoonlijk, thuis, in deze wereld. In de gezinnen, in de kerk. Sterk de broeders, ambtsdragers tot hun taak, dat ze daarin ons ook mogen voorgaan, in de voetsporen van onze Heiland. Ook midden van alles wat kan ontmoedigen, draag ze, Heere, geef ze wijsheid en kracht, en nog steeds weer blijmoedigheid, om zo rustig de vaandel van het evangelie steeds weer hoog te houden, en daaromheen verzamelen te blazen, en zo ook ons, uw gemeente, als kudde van de herder, achter de grote herder van de schapen aan te leiden. Heer onze God, zegen ons allen, alle leden van de gemeente, de ouderen, de jongeren. Help ons als ouders, als jongens en meisjes daar, mee vertrouwd te maken. Hoe de Heer Jezus het heeft gezegd dat het in deze wereld zal gaan. Opdat ook onze jeugd niet ontmoedigd wordt in hun idealisme, dat ze gezien hun jeugd vaak hebben. En laat dat niet stuk breken op teleurstellingen, maar laat het gelouterd worden en gevormd in gelovige overgave en enthousiast volgen van onze Heiland, van jongs af aan. U weet ook wat er op onze jeugd afkomt, soms nog beter dan wij als ouders, die hun in hun dagelijkse gang niet overal kunnen volgen. Heer onze God, haalt ze vast en geeft dat onze jongens en meisjes u vasthouden. We bidden u ook voor hen die in bijzondere situaties verkeren, en bijzonder ook voor Jorieke van Gent, die lange tijd van huis is, een plek heeft in een omgeving waar ze dagelijks aan den lijve ervaart waar de Heer Jezus ons op heeft voorbereid. Heer onze God, het is een wonder van u om in zo'n situatie staande te blijven. Bescherm haar. Geef haar de hulp van uw geest om juist in alle keuzes die op haar afkomen zo te handelen midden in deze wereld als in uw ogen goed is en in de gegeven omstandigheden met de gegeven mogelijkheden. Heer onze God, geef dat aan ons allemaal. U kent onze dagelijkse leefomstandigheden, ook onze eigen twijfels, zwakheid, toegeeflijkheid. Vader in de hemel, vergeef ons die en maak ons sterk door uw geest om in onze zwakheid te vluchten tot u, te roemen in uw kracht, te bidden om uw hulp en zo de boze echt te overwinnen. De boze die wij van geen kanten aan kunnen, maar die in Christus kracht heerlijk verslagen kan worden. Dankzij onze sterke verlosser. U hebt gezegd dat u ons tot mede-overwinners met Christus zult maken. Wat een belofte. Waarop wij ook steeds een beroep mogen doen. Sta zo om ons heen en om onze kinderen en houd ons vast. Wees ook met hen die taken hebben midden in deze wereld. Grote verantwoordelijkheden ook voor ongelovigen. Zoals de christenpolitici, heren, geven de wijsheid van uw geest om in de gegeven omstandigheden dat evangelie van u en de geweldige beschermende invloed en kracht van uw geboden uit te stralen en in de gegeven omstandigheden met de mogelijkheden die er zijn op die posten dat ook uit te dragen en voor te staan. Heren, wat is het soms moeilijk te weten wat midden in deze wereld in uw ogen goed is, wat we wel of niet kunnen doen. Geef wijsheid opdat wij daarvan gevoeligheid voor krijgen en laat ook zij op die posten in deze wereld een licht mogen zijn dat de mensen van de wereld mag verrassen, ook mag trekken tot u, de God van dit evangelie, de God van de kinderen van uw koninkrijk. Ga zo met ons allen mee, ook met uw kerk, uw gemeentes, uw kinderen die in landen verkeren waar ze dagelijks gruwelijk zwaar verdrukt worden, waar ze misschien al vele verloren hebben door het geweld van het zwaard van de boze. Heren, het is een wonder om in die omstandigheden niet de moed te verliezen, als je soms het meest geliefde je ziet afgenomen door het bitter geweld van de boze. Heren, u bent sterker dan alle tegenkrachten. Laat ze daar een troost in mogen vinden. Houd ze staande. Bewaar hen in alle verzoekingen. Geef wijsheid wat ze wel of niet kunnen en moeten doen. En wilt u, Heer, voor uw kinderen strijden? Wilt u ze beschermen naar lichaam en geest? En ook als ze het lichaam moeten afstaan in die strijd, hun geest doen volharden tot het eind. U bent bij machten om zelfs door de dood heen ze heerlijk onder uw bescherming te houden en thuis te brengen bij u. Machtige God, laat zo in deze wereld steeds weer heerlijk zien dat u de God van de christenen bent en dat de kinderen van uw koninkrijk zijn, waarvan Jezus Christus de almachtige koning is, gezeten aan uw rechterhand. En laat het ons bemoedigen Doen volhouden. Doen hopen. Doen bidden. En strijden. Vader in de hemel. Geef dat we zijn zo met al uw heiligen. Eens de heerlijke vervulling mogen meemaken. Die de Jezus van tevoren heeft gezegd. Dat we zullen stralen in het licht van uw koninkrijk. Vader in de hemel, bewaar heel uw kerk, bewaar ook ons op weg daarheen, ter wille van uw naam, uit genade om Christus wil. Amen. We zingen tenslotte Psalm 36, vers 3 bij. U Heer is de levensbron, uw licht doet klaarder dan de zon, ons het ware licht aanschouwen. Psalm 66, vers 3. Ontvangt u nu de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.